Uit Genesis, hoofdstuk 40 en 41. En de tijd laat het ons niet toe om dit gedeelte volledig te lezen, hoe belangrijk het ook is. Ik wil me beperken tot enkele zinsneden. En uit hoofdstuk 40 wil ik beginnen bij vers 6. Jozef is in de gevangenis terechtgekomen. En daar ontmoet hij de schenker en de bakker die in ongenade zijn gevallen bij Farao. En hij moet de zorg over hen opnemen. Hij is met die taak belast. En dan vinden we in vers 6. Toen Jozef in de morgen bij hen kwam, zag hij hen aan en ze waren mismoedig. Hij vroeg aan de hovelingen van Farao, die met hem in hechtenis waren in het huis van zijn heer, waarom staat uw gezicht zo somber vandaag? Daarop zeiden zij tot hem, we hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Toen zeide Jozef tot hen, zijn de uitleggingen niet Gods zaak? Vertel het mij toch. En dan vertellen zij hun droom aan Jozef en hij legt het ook uit. En een van hen, de schenker, wordt uiteindelijk in ere hersteld, dat kondigt zijn droom ook aan. En dan vinden we vers 14 dat Jozef zich bijzonder tot deze man richt, tot deze schenker die in ere zal hersteld worden. En hij zegt tegen hem in vers 14, maar blijf aan mij denken wanneer het u goed zal gaan. Toon mij toch uw dankbaarheid door van mij gewacht te maken bij Farao en breng mij uit dit huis. Want gestolen ben ik uit het land der Hebreeën en ook hier heb ik niets gedaan waarom zij mij in dit kerkerhol hadden kunnen zetten. Maar dan lezen we spijtig genoeg in vers 23, dat de overste der schenkers dacht niet aan Jozef, maar vergat hem. En dan uit het volgende hoofdstuk, we zitten 2 jaar verder, vers 1. Na verloop van 2 volle jaren droomde Farao dat hij aan de Nijl stond. Daar vinden we de droom van Farao en we lezen in vers 8. De volgende morgen was zijn geest onrustig en hij ontbood al de geleerden en al de wijzen van Egypte. En Farao vertelde hun zijn dromen, maar er was niemand die ze Farao kon uitleggen. Toen sprak de overste der schenkers tot Farao. Heden moet ik mijn zonderling herinnering brengen. Farao was toornig op zijn dienaren en zette mij in hechtenis in het huis van de overste der lijfwacht, mij en de overste der bakkers. En in eenzelfde nacht, nu hadden wij een droom. Ik en hij, ieder had een droom met een eigen betekenis. En nu was daar bij ons een Hebreeuwse jongeman, een slaaf van de overste der lijfwacht. En wij vertelden hem onze dromen en hij legde ze ons uit. Aan ieder gaf hij uitleg naar zijn droom. En zoals hij ons uitgelegd had, zo is het gebeurd. Mij herstelde Farao weer in mijn ambt, hem liet hij ophangen. Toen ontbood Farao Jozef en ze haalden hem ijlings uit de kerker. Men schoor hem en gaf hem andere klederen en hij kwam bij Farao. Toen zei de Farao tot Jozef, ik heb een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Maar ik heb van u horen zeggen, gij behoeft een droom maar te horen om hem te kunnen uitleggen. Jozef antwoordde Farao, geenszins, God zal Farao's welzijn verkondigen. En dan vertelt Farao zijn droom, legt Jozef die dromen ook uit en zegt hij wat Farao moet doen met het oog op die komende hongersnood en die jaren van voorspoed die er aan vooraf gaan. En dan vinden we in vers 38... Farao zeide tot zijn dienaren, zouden wij iemand kunnen vinden als deze, een man en wie de geest Gods is? En Farao zeide tot Jozef, aangezien God u dit alles bekendgemaakt heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn en op uw bevel zal mijn gehele volk zich voeden. Alleen door de troon zal ik boven u staan. Voort zeide Farao tot Jozef, zie ik stel u aan over het gehele land Egypte. Daarop trok Farao zijn zegelring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij bekleedde hem met linnen klederen en hing een houten keten om zijn hals. En hij liet hem rijden op de 2e wagen die hij had. En men riep voor hem uit, eerbied! Aldus stelde hij hem aan over het gehele land Egypte. Ook zei de Farao tot Jozef, ik ben Farao, maar zonder u zal niemand in het gehele land Egypte zijn hand of zijn voet opheffen. En Farao noemde Jozef Safnat Paneach, redder van de wereld betekent dat. En hij gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On tot vrouw. En Jozef ging uit als heer over het land Egypte. Jozef was 30 jaar oud toen hij voor Farao, de koning van Egypte, stond. Jozef ging van Farao heen en trok door het gehele land Egypte. En om af te sluiten, vers 50. En voordat er een jaar van hongersnood kwam, werden Jozef twee zonen geboren, die Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, hem baarde. Jozef gaf aan de eerstgeborene de naam Manasse, want, zei hij, God heeft mij al mijn moeite doen vergeten, en ook het gehele huis mijns vaders. En aan de tweede gaf hij de naam Ephraim, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt en het land mijner ellende. Tot zover het lezen van Gods woord, een hele boterham. Maar ik denk dat voor de meesten onder ons wel duidelijk is, dat hoofdstuk 40 en hoofdstuk 41 ons vertellen hoe Jozef uit de gevangenis verhoogd wordt tot onderkoning van Egypte, waar hij eigenlijk door Gods toedoen de redder wordt, niet alleen van zijn eigen familie, in de volgende hoofdstukken, maar eigenlijk van de hele toenmalige wereld in het Midden-Oosten, wordt hij de redder. En ik zou graag vanmorgen u willen wijzen op drie bijzondere, uitnemende kwaliteiten die we terugvinden bij Jozef, waardoor hij deze taak als redder van de wereld, als ik hem zo mag noemen, kan vervullen. Kijk, Jozef, dat blijkt overal waar hij terechtkomt, geeft uitnemende bijzondere kwaliteiten van nature. Hij is iemand die een bijzondere bestuurder en organisator is. Dat blijkt bij wanneer hij terechtkomt in het huis van Potifar, dat blijkt ook later in de gevangenis, dat deze man bijzondere kwaliteiten heeft. Maar het is niet over deze kwaliteiten die hij van nature heeft dat ik het wil hebben van deze morgen. Er zijn natuurlijke gaven, maar er zijn ook kwaliteiten die mensen van nature niet hebben, maar die we bij Jozef terugvinden en die hem bekwaam maken als de redder van zijn volk. En dat zijn die kwaliteiten waar ik het over wil hebben vanmorgen. Kwaliteiten die naar de mens gesproken zeer zeldzaam zijn, misschien zelfs onmogelijk zijn. En ik ben ervan overtuigd, moesten we in ons land mensen hebben met deze kwaliteiten als Jozef, dan zouden we qua regeringsvorming denk ik niet in de impasse geraakt zijn waar we nu gekomen zijn. Waren maar meer mensen als Jozef aanwezig, dan zouden we denk ik niet in de problemen zitten. Nu, die kwaliteiten die ik wil onderstrepen vanmorgen zijn eigenlijk wat ik zou noemen christelijke kwaliteiten, die Jozef ook niet van oorsprong bezat, maar die zo vinden we door God zelf in Jozef gewerkt zijn. En die kwaliteiten zijn geduld, nederigheid en dankbaarheid. Daar wil ik even bij stilstaan vanmorgen. Geduld, ja, is eigenlijk niet voldoende om het eerste aan te duiden wat ik even de aandacht op wil vestigen. Ik denk dat geduld, standvastigheid en ook volharding beter weergeeft wat ik als eerste wil bedoelen. Kijk, Jozef, voordat hij, zoals we gelezen hebben, onderkoning wordt van Egypte, gaat er daar 13 jaar aan vooraf. Hij is 30 jaar wanneer hij onderkoning van Egypte wordt. En ik denk dat hij in die jaren de meest schokkende ervaringen heeft meegemaakt die een mens maar kan meemaken in zijn leven. Ik denk dat het goed is om daar even bij stil te staan, om ons al bewust te worden welke dingen Jozef al heeft meegemaakt in zijn leven. Op heel jonge leeftijd heeft hij zijn familie verloren. Door omstandigheden is verkocht als slaaf naar Egypte, verliest hij eigenlijk zijn familie als jonge tiener. En hij wordt op dat moment eigenlijk beroofd, zeg maar, van die normale begeleiding, die vorming en die ondersteuning en die zegen die familie en ouders en vrienden iemand geeft die zo broodnodig is in zijn leven. Jozef werd daarvan beroofd. En daarnaast vinden we ook heel nadrukkelijk dat hij beroofd wordt van zijn job. Eenmaal in Egypte wordt hij te werk gesteld bij Potifar. En dat blijken zijn uitnemende kwaliteiten. En Potifar stelt hem aan tot overste van zijn huis. Alles wat hij heeft, stelt hij onder het gezag en het bestuur van Jozef en geeft toe. Hij is zeer succesvol. Hij is de geknipte man om die job te doen. Maar we vinden dat hij eigenlijk door een spijtig en verschrikkelijk misverstand en zeg maar door de kwade bedoelingen van een verdorven vrouw van zijn job beroofd wordt. En dan heeft hij geen vooruitzichten meer. En als je zoiets waarvan hij beschuldigd wordt op uw cv hebt staan, denk ik niet dat je nog gemakkelijk werk zult vinden in de toekomst. Ik denk dat dat voor ons allemaal wel duidelijk is. Maar daarboven verliest hij nog eens, en dat is het derde wat ik wil opwijzen, zijn vrijheid. Jozef komt uiteindelijk in de gevangenis terecht. En in eerste instantie is er nog een sprankeltje hoop. We hebben gelezen dat Jozef hoopt nadat hij die droom heeft uitgelegd van die schenker, dat hij misschien nog kan vrijkomen. Hij ziet in deze man een mogelijkheid dat hij hem bij Farao aanbeveelt en dat hij toch vrijkomt uit de gevangenis. Maar de maanden gaan voorbij, jaren gaan voorbij en Jozef blijft in dezelfde uitzichtloze situatie. En ik denk dat deze jonge man wel een beetje hopeloos is geworden. Maar kunt u zich voorstellen wat de combinatie van deze dingen aan pijn en moeite bij Jozef heeft verwerkt, wat het voor hem ook betekent hebben om je familie te verliezen, je werk te verliezen en ook je vrijheid te verliezen. Maar weet je, we hebben gezien in de afgelopen tijd dat door al deze dingen heen de Heere God en Jozef zijn leven werkzaam is. Het is, zo zou ik het omschrijven, Gods methode om zijn bomen te planten in deze wereld. In de Bijbel worden mensen heel vaak vergeleken met bomen. En ik vind dat wel een bijzondere vergelijking. Want bomen, als er nu één iets kenmerkend is voor boven, is dat ze een hele lange tijd groeien om van een zaadje een volwassen boom te worden. En de Heere God gebruikt dit voorbeeld om ons te laten zien hoe zijn weg met ons een hele lange weg is. Stap voor stap. God werkt nu eenmaal op een zeer traag tempo. Maar het probleem is dat onze menselijke aard erin is die zeer ongeduldig is. We zijn echt ongeduldig van aard. Maar de Heere God werkt op lange termijn. En hij heeft blijkbaar heel wat tijd nodig om ons allemaal te kunnen vormen als mensen die hij kan gebruiken in zijn wegen en in zijn plan. Maar dat staat in schril contrast, denk ik, met de samenleving waarin dat wij leven. Want we leven in een samenleving waar dat er onmiddellijke resultaten moeten gezien worden. Ik denk dat dat heel kenmerkend is voor onze maatschappij. En is dat niet? Ik heb het al even gehad over de politiek. Ik wil niet uitbreiden over de politiek. Maar toch denk je dat dat een van de grote problemen is, dat politici eigenlijk aan handen en voeten gebonden zijn in onze maatschappij om belangrijke en serieuze dingen te doen, omdat ze zo weinig tijd hebben. Als politici verkozen worden, of dat nu lokaal is of nationaal is, dan hebben ze een ambtstermijn van 4 jaar. Maar na 2 jaar en 6 maanden moeten ze al beginnen met de nieuwe verkiezingen voor te bereiden. Dus worden ze eigenlijk een beetje gedwongen om korte termijn beslissingen te nemen die ervoor zorgen dat ze populair blijven en dat ze de volgende keer weer verkozen worden. En ik denk dat dat enorm grote gevolgen heeft voor ons land en dat dat een van de redenen is waarom dat we in een crisis verzeild zijn geraakt die nu zo verregaand is. En er moeten, zoals u merkt, doortastende maatregelen genomen worden. Maar maatregelen die niet zo populair zijn en die op korte termijn geen weerslag geven. En daarom wil men ook dat risico niet nemen om die beslissingen te nemen, want het zal hen zeker onpopulair maken en er wellicht toe bijdragen dat ze bij de volgende verkiezingen afgestraft worden. Ik denk dat dat een heel groot probleem is. Niet alleen in de politiek, maar ook in de sport. Ik weet niet of u van sport houdt, maar om een voorbeeld te geven, een coach van een topploeg, is het in België of in Europa, als hij 4 wedstrijden op rij verliest, dan is er heel veel kans dat hij bij de volgende wedstrijd, dat hij terug verliest, dat hij ontslagen wordt. Maar wel op korte termijn resultaten zien. En hetzelfde geldt ook in het bedrijfsleven. Als iemand aangesteld wordt als manager in een bedrijf, dan moeten daar het volgende jaar de cijfers zijn. En als die cijfers niet positief zijn, dan wordt zijn capaciteiten als bedrijfsleider gewoon in vraag gesteld. Dan wordt er misschien iemand anders in zijn plaats gebracht. Maar is dat ook niet een beetje de geest die er ook is onder ons, onder christenen in de dag van vandaag? Als iemand een zekere taak op zich neemt onder de christenen, wordt er dan ook niet op korte termijn verwacht dat dat resultaten met zich meebrengt? Als iemand een bepaalde roeping heeft, Wordt er dan niet door de achterban verlangd dat er al heel snel, op korte termijn, dat er vrucht van wordt gezien? Wordt daar dan niet aan afgemeten of de Heer wel met iemand is, of de Heer dit werk zegent? Terwijl je eigenlijk heel vaak vindt in de schrift dat Gods werk over heel lange termijn gebeurt en dat resultaten vaak niet meteen duidelijk worden. Ik denk dat de geschiedenis van Jozef dit ook duidelijk laat zien. En als gemeente, niet alleen hier, maar ik denk in heel veel anderen, leven wij in een moeilijker periode en ik denk dat het heel belangrijk is voor de toekomst van ons als christen hier in Vlaanderen, niet alleen hier in Nieuwpoort, maar in Vlaanderen, dat die kwaliteiten die hier bij Jozef gevonden worden, ook bij ons gevonden worden. En dat is iets wat dat de apostelen van meet af aan, als ik die sprong mag maken, heel duidelijk voor ogen hebben gehad. En ik moest denken aan een stukje dat ik ook heb voorgelezen op de bidstond afgelopen woensdag uit Kolossen hoofdstuk 1. Ik vind het zo mooi dat je bij de apostel Paulus bijvoorbeeld zo heel vaak vindt waar hij voor bidt ten aanzien van de gelovigen. Ik denk dat we daar heel veel kunnen uitleren. En op een gegeven moment vinden we in de brief aan de Kolossers in hoofdstuk 1 dat Paulus ons opnieuw iets vertelt van hoe hij bidt voor de Kolossers. En wat vinden we vanaf vers 9? Ik zal het u voorlezen. Dan zegt Paulus dit. Daarom houden ook wij van de dag af dat wij ervan gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht om de Heer waardig te wandelen tot al zijn welbehagen. En dan zegt hij, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en langmoedigheid met blijdschap. Kijk, Paulus bidt voor sterkte en kracht voor deze gelovigen, maar hij bidt voor sterkte en kracht niet om, zeg maar, bijzonder behaafd en succesvol te zijn als christenen. Nee, hij bidt om kracht om door te zetten, om geduld te hebben, om niet cynisch en bitter te worden, maar om blijdschap te kennen. Ondanks omstandigheden die op zich geen reden tot blijdschap zijn, verlangt hij dat deze mensen toch alle blijdschap kennen, dat ze blijdschap hebben in hun leven. Paulus weet dat de weg van een christen geen gemakkelijke weg is. Een weg met veel beproevingen, vaak tegenstand, tegenzittende omstandigheden. En dan heb je deze zaken zo hard nodig. Hij bidt om kracht, hij bidt om volharding, langmoedigheid, met blijdschap. Maar ik denk dat de grootste teleurstelling, om terug te komen op Jozef, dat de grootste teleurstelling voor Jozef inderdaad wel te vinden is aan het eind van hoofdstuk 40. Zoals ik al aangaf, zie je dat Jozef vraagt aan die schenker, nadat hij hem een goede uitlegging over zijn droom gegeven heeft en hij in ere zal hersteld worden, vraagt hij aan deze man om hem te gedenken. We hebben het gelezen in Genesis 40, vers 14. Maar blijf aan mij denken wanneer het u goed zal gaan. Toon mij toch uw dankbaarheid door van mij gewacht te maken bij Farao. En breng mij uit dit huis. Want gestolen ben ik uit het land der Hebreeën. En ook hier heb ik niets gedaan waarom zij mij in dit kerkerhol hadden kunnen zetten. Maar dat hebben we gelezen in vers 23. Door de overste der schenkers dacht niet aan Jozef, maar hij vergat hem. En het gevolg is dat Jozef nog 2 lange jaren in de gevangenis moet verblijven. En ik denk dat hij zich menigmaal heeft afgevraagd wat de Heere God in dit alles was. Ik denk dat u dat zich levendig kunt voorstellen. En hij deed mij denken aan een man die honderden jaren later leefde, die in dezelfde gelijkaardige situatie verkeerde en die ook zo zijn twijfels had. Ik dacht aan Johannes de Doper, die ook op een gegeven moment in zijn leven in de gevangenis terechtkomt. In de gevangenis van Herodes gegooid wordt. En ook begint te twijfelen. En dan zijn discipelen naar de Heer Jezus zendt om te vragen, ben jij eigenlijk wel degene die wij moeten verwachten? Ook hij had twijfels. En ik denk dat we daaruit kunnen leren dat we als gelovigen eigenlijk in de wegen van God weinig kunnen bereiken Als God niet in ons die kwaliteiten werkt die hij in Jozefs leven heeft gewerkt, door de weg die hij met hem is gegaan. Een weg van intense beproeving, waardoor Jozef geduld en standvastigheid en volharding kreeg in zijn leven. Dat zijn kwaliteiten, broeders en zusters, die niemand van ons van nature bezit. Het zijn alleen maar kwaliteiten die in ons gestalte kunnen krijgen door de weg die God met ons gaat, door de beproevingen van dit leven. Dat zijn niet de kwaliteiten die getalenteerde mensen en behaafde mensen van nature bezitten. Integendeel, we zijn mensen, en zeker als je om meer kwaliteiten dat je hebt, om meer talenten dat je hebt, denk ik toch, hoe ongeduldiger dat je bent. Hoe sneller dat je zaken wil gerealiseerd krijgen. En hoe snel je ook eigenlijk, ontmoedigd wordt, als de resultaten niet meteen zichtbaar worden. Ik denk dat dat voor iedereen van ons wel min of meer duidelijk is. Dat we allemaal nood hebben aan deze bijzondere kwaliteiten van geduld, langmoedigheid en volharding. En het tweede wat we bij Jozef vinden, dat mij zo bijzonder opviel, is nederigheid. Spijtig genoeg, maar bij weinig bekwame en talentrijke mensen vind je dat ze nederig zijn. Meestal is dat geen eigenschap die meteen samenhangt als je heel talentrijk bent, om nederig en bescheiden te zijn. En ik geloof dat dat een van de redenen is dat de Heere God, wanneer hij zijn gemeente, zijn volk, tot stand brengt, dat daar heel weinig talentrijke en bekwame mensen onder gevonden worden. Ik denk dat dat een van de redenen is. Misschien zeg je, wat zegt hij nu? Maar ik wil dat even verduidelijken aan de hand van een stukje uit Gods woord. Uit 1 Korinthe hoofdstuk 1. En daar stuurt Paulus de christenen aan om even naar zichzelf te kijken in de spiegel. Niet alleen persoonlijk, maar ook in de groep. De groep christenen in Korinthe. En dan zegt hij dit in 1 Korinthe 1 vers 26. Want kijkt naar uw roeping, broeders, zegt hij. Dus Paulus spreekt hier in het meervoud. Dat er niet vele wijzen zijn naar het vlees. Dat betekent niet veel hoogopgeleide mensen. Niet vele machtigen. Dat wil zeggen niet vele bekwame en behaafde mensen. Niet vele aanzienlijken. Dus mensen uit hogere klingen of uit invloedrijke families. Maar dan zegt hij, maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte geeft God uitverkoren en wat niets is, om wat iets is te niet te doen. Opdat geen vlees roemt voor God. Ik denk dat niemand van ons zich echt op zijn gemak voelt in de nabijheid van iemand die niet anders doet dan over zichzelf te pochen, die met zichzelf opschept over zijn eigen kunnen en over zijn eigen prestaties. Ik denk dat niemand van ons zo iemand graag heeft. Onze tenen beginnen op te krullen, althans mijn tenen toch. En ik denk dat dat ook ergens normaal is. Dat is iets wat de Heere God ons heeft gegeven, want hij heeft besloten, zoals we hier hebben gelezen, dat er eigenlijk niemand in zijn huisgezin zal zijn die gevonden wordt al rondgaande hoe belangrijk hij ook wel is in het gezin van God. Uiteindelijk vinden we dat er niemand zal gevonden worden die buiten de genade van God onder Gods volk enige verdienste heeft. Dat is wat we hier nadrukkelijk zien, wat Paulus ook zegt. En ik geloof dat dat een van de redenen is waarom het getuigenis op aarde, waar het zich ook bevindt, zo zwak en zo fragiel is, omdat er weinig wijzen, weinig aanzienlijke en weinig machtigen zijn. Oh, er zijn er wel enkele. Er zijn altijd wel enkele Jozefs die de Heere God voorziet onder zijn volk. Maar ik vind dat je duidelijk ziet dat de Heere God daarin nadrukkelijk stuurt en dat hij al de handen genoeg vol heeft met die enkele Jozefs, om het zo maar te zeggen. En vanuit dat oogpunt vind ik zo mooi om opnieuw nog eens te kijken naar Johannes de Doper. Johannes de Doper wordt door de Heer Jezus de voornaamste van alle profeten genoemd. Hij is een man die een grote bediening heeft. Wanneer hij begint te arbeiden onder Gods volk, in de woestijn weliswaar dan, dan zie je dat er duizenden en duizenden mensen naar hem toe gaan om gedoopt te worden. Maar ik vind zo bijzonder de boodschap die hij heeft. In Markus hoofdstuk 1 vind je zijn boodschap. En ik vind die boodschap zo mooi in het licht van iets waar veel christenen mee worstelen. Ik hoor het vaak dat christenen een gevoel hebben van onwaardigheid of van nutteloosheid. Van, ja, wat voor nut heb ik eigenlijk? Wat kan God eigenlijk met mij doen als ze kijken naar zichzelf? En dan is het goed om even te kijken wat Johannes zegt over zichzelf. En zijn boodschap in Markus 1 klinkt als volgt. En hij predikte al dus. Na mij komt hij die sterker is dan ik, wiens schoenriemen ik niet waard ben neerbukkend los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Deze man had een indrukwekkende bediening naar de mens gesproken. Maar zie hoe dat hij over zichzelf spreekt, ondanks zijn succes tussen aanhalingstekens. Ziet hij zichzelf in het licht van Jezus en wat zegt hij van zichzelf? Ik ben een onwaardige dienaar, zegt hij. En al heeft hij voor de mensen een grote impact, zien ze naar hem op, want men denkt dat Johannes de Doper de grote verlosser is. Dan zie je wat hij van zichzelf zegt. Zijn eindconclusie over zijn bediening, hij zegt hij, uiteindelijk heb ik niet meer gedaan dan mensen gewoon nat gemaakt. Ik heb ze gedoopt, zegt hij. Maar er is één die na mij komt, de Heer Jezus. En hij kan wat ik niet kan. Oh, ik kan u enkel nat maken, ik kan u dopen met water. Maar hij zegt, hij zal u dopen met de Heilige Geest. Dat kan ik absoluut niet. En dat vind ik zo bijzonder aan hem. En ik denk dat hij daar een voorbeeld is voor ons allemaal. Hoe wij ook horen naar onszelf te kijken. Wanneer we het beste van onszelf geven. Wanneer we ons met hart en ziel inzetten. Voor wat dan ook, onder broers en zusters. Of in deze wereld, maar welke taak je ook opneemt. Het verste dat wij samen ooit kunnen raken, is net zoals Johannes de Doper. Uiteindelijk wijzen naar de Heer Jezus. Dat is het verste dat we ooit kunnen komen. En ik denk dat dat belangrijk is, omdat we beseffen dat we, zoals de Heer ook zegt, onnutte slaven zijn, die gewoon dat doen wat van hen verlangd wordt. Maar daarin vooruit wijzen naar de Heer Jezus Christus. En hoe eerder we gaan beseffen met elkaar, dat we inderdaad zo naar onszelf hebben te kijken en te wijzen naar de Heer Jezus, hoe beter het is voor ons allemaal. Nu, wat is de weg waardoor God de mensen, zijn kinderen, nederig houdt? Wel, ik denk dat Jozef dat heel duidelijk laat zien, dat het vaak door een weg is van beproeving en van lijden. Ik denk dat dat de reden is waarom Jozef die harde en moeilijke weg gaat van in de put, zo spreekt hij over de gevangenis, naar de troon. En het is zo mooi om te zien dat Jozef door dit alles gevormd wordt. En wanneer hij al een heel eind van die weg heeft afgelegd, zie je bijzonder bij hem hoe nederig en bescheiden hij geworden is. Kijk, die schenker en die bakker die verlangen dat hun droom uitgelegd wordt. En ze zijn teleurgesteld. Jozef komt in die morgen, ik sta me dat zo voor, hun cel binnen. En hij ziet heel droevige gerichten. En hij zegt, wat scheelt er jongens? Dan maken ze hem duidelijk dat ze een droom hebben gehad. En in hun cultuur was een droom hebben, een schaduw van de toekomst, iets uitnemends. En nu komt die gebeurtenis in hun leven. En nu is er wel niemand zeker die dat kan uitleggen. Kijk, die grote uitleggers van in die tijd, die magiërs, die sterrenlezers, die konden dromen uitleggen, die speelden een grote belangrijke rol in de cultuur. Aan het hof van Farao waren veel zulke mensen aanwezig. Die mensen hadden een belangrijke sociale rol. Maar in de gevangenis was er zo niemand te vinden. En daarom waren ze zo in en in triestig. En dan moet je zien wat dat Jozef zijn reactie is. Dan zegt hij heel nadrukkelijk, zijn de uitleggingen niet Gods zaak? Jullie verwachten het van uitleggers. Maar de enige niet die kan uitleggen, God zelf. En dat is wel heel belangrijk om dat te zien, want later blijkt dat Jozef nog moediger is in deze dingen. In het volgende hoofdstuk in Genesis 41 hebben we gezien dat Jozef dan nog nadrukkelijker onderstreept. Kijk, tegen die schekker en die bakker zegt hij, jullie moeten van die dromen uitleggers niet veel verwachten. U moet hem al van één iemand verwachten, zegt hij. Dat is van de Heere God. En als hij voor Farao staat, dan lezen we in 41 vers 15, toen zei de Farao tot Jozef, ik heb een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Maar ik heb van u horen zeggen, je behoeft een droom maar te horen om hem te kunnen uitleggen. En dan vinden we in Jozef antwoordde Farao geenszins. God zal Farao's welzijn verkondigen. Dat is een hele krachtige uitdrukking die eigenlijk een beetje verloren had in onze Nederlandse taal. Geenszins klinkt hier veel meer in de oorspronkelijke taal als, zoals wij het zouden zeggen, onzin of lari. Stel je maar eens voor dat je voor Farao staat, de machtigste man van Egypte. Hij heeft maar zo te doen en je leven is beëindigd. En de Farao zegt daarvan, kijk, ik heb gehoord dat jij elke droom kan uitleggen. Je moet hem maar horen en ik kan hem uitleggen. En dan zeg je gewoon tegen Farao, lari Farao, alleen God kan die dingen verklaren. Jozef is zeer moedig en hij richt niet de aandacht op zichzelf, maar hij richt de aandacht op de Heere God zelf. Dat is de manier waarop dat Jozef tegen Farao praat, ze vinden we. En tot driemaal toe wijst Jozef steeds weer opnieuw op de Heere God en niet op zichzelf. Kijk maar in vers 25. Toen zeide Jozef tot Farao, Farao's dromen zijn één. God heeft Farao bekendgemaakt wat hij zal doen. En in vers 28 zegt hij, dit bedoelde ik toen ik tot Farao sprak. God heeft Farao getoond wat hij zal doen. En in vers 32, dat de droom tot tweemaal toe aan Farao herhaald is, wil zeggen dat de zaak bij God vaststaat en dat God die haastig zal volbrengen. In een land als Egypte, waar niemand een vinger kan opheffen buiten de wil van Farao om, is het verschrikkelijk moedig, vind ik, van Jozef, om op deze manier tegen deze man te praten. Eigenlijk zegt hij tegen Farao van Farao, wat er zal gebeuren, gaat buiten uw wil om. Het heeft geen betrekking op jou. God is aan het werk, Farao. God zal de dingen zo leiden. En wat er in de toekomst zal gebeuren, dat heb jij niet in de hand, Farao, hoe machtig je ook mag zijn. Het is God die verklaart aan jou wat er zal gebeuren. Hij is moedig, maar hij is in zijn moedigheid ook bescheiden. Want kijk maar eens hoe hij zichzelf volledig wegcijfert. Farao lijkt erop te wijzen dat Jozef die bijzondere gave heeft om dromen uit te leggen. En wat zegt Jozef van zichzelf? Nee, Farao, ik heb geen bijzondere gaven. Het is God die tot jouw hart spreekt. Het is God die tot jou spreekt. Ik ben niet de bijzondere uitlegger met een bijzondere gaven. Het is God die tot jou spreekt. En daarin zie je hoe dat Jozef zo nederig is. En in zijn nederigheid gewoon oprecht en eerlijk zegt hoe de zaken zijn. Jozef draait niet rond de pot. Hij zegt gewoon, Farao, zo zitten de dingen in elkaar. In alle eenvoud. In alle ootmoed. Maar het laatste waar ik op wil wijzen vanmorgen is Jozefs dankbaarheid. En dat vind ik wel heel bijzonder. We hebben aan het eind gelezen van hoofdstuk 41 dat Jozef, en hij zal het wellicht niet verwacht hebben, uiteindelijk nog huwt en dat hij twee zonen krijgt. En ik vind het zo mooi hoe hij die zonen noemt. En in vers 51 vinden we dat. En nog voor die hongersnood er komt, vinden we vers 50, krijgt hij al die zonen. En dan vinden we dat hij de eerstgeborene Manasse noemt, want, zeide hij, God heeft mij al mijn moeite doen vergeten, en ook het hele huis mijns vaders. En aan de tweede, zo vinden we, gaf hij de naam Ephraim, want, zeide hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land mijner ellende. Twee keer heeft hij een naam aan zijn zonen, die begint met God heeft mij. God heeft mij. Voor Jozef zijn de dingen die hij niet wil vergeten. En het is wat God heeft gedaan in zijn leven. Wat God heeft gedaan door al die moeite heen en die ellende heen die hij heeft gekend. Eén ding wil ik nooit vergeten. En daarom wil ik mijn kinderen er zo naar noemen. Wat God heeft gedaan in mijn leven. Iedere keer dat hij de naam van zijn kinderen riep, werd hij eraan herinnerd, en werd iedereen eraan herinnerd die het hoorde, niet alleen zijn kinderen, wat God voor Jozef had gedaan. Dat vind ik zo bijzonder. Want wat Jozef dat over zeggen, denk ik, kan je niet missen. Kijk, Jozef had van nature zeer grote kwaliteiten en capaciteiten. Maar wat zegt hij van zichzelf? Dat de manier waarop hij de top heeft bereikt, als ik het dan zo mag uitdrukken, geen mensenwerk is, maar Godswerk. Kijk, als je kwaliteiten hebt, als je talenten hebt en mogelijkheden hebt om de top te bereiken, dan is het zo gebruikelijk in onze wereld dat je daarvoor goed de ellebogen gebruikt, of gebruik maakt van een lange arm, of misschien wel gebruik maakt van kronkelende wegen om je doel te bereiken. Maar we vinden bij Jozef niks van dat. Dat komt zelfs niet op in Jozef zijn gedachten. Hij vertrouwt alleen op de Heere God. Ondanks al het onrecht wat hem aangedaan wordt, vertrouwt hij op God en blijft hij uitzien. Hij gaat niet in een hoekje zitten en medelijden hebben met zichzelf. Nee, hij vertrouwt in dit alles dat God aan het werk is. En zo heeft hij het ook ervaren in zijn leven en gezien en onderkend. En daarom wil hij zijn kinderen noemen naar wat God voor hem heeft gedaan. En dat vind ik eigenlijk wel bijzonder prachtig. Deze drie kwaliteiten waar we kort over hebben nagedacht, over geduld, nederigheid en hier dankbaarheid, zijn zaken die niet zomaar komen aangewaaid in je leven. En waar ze gevonden worden, is de geest van God heel nadrukkelijk aan het werk. Het is Gods werk in ons allen. En ik hoop dat we met elkaar ook beter gaan beseffen hoezeer we allemaal nood hebben aan die kwaliteiten. Niet alleen voor de toekomst van onszelf, maar ook voor de toekomst van de gemeente, de toekomst van het christendom in België, in Vlaanderen en in België, zijn deze kwaliteiten, vind ik, heel onmisbaar. Om samen met elkaar uiteindelijk bruikbare instrumenten te zijn in Gods hand en een krachtig getuigenis te vormen in een wereld die helemaal anders in elkaar steekt.